Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij Back to Basics, een podcastreeks van Inside Beleggen en Trends. Ik ben Jeff Poortmans, journalist bij Trends. En samen met Danny Rewex van Inside Beleggen overlopen we in deze reeks een aantal basisconcepten rond waardering en financiële analyse, waar elke beginnende en ervaren belegger hopelijk wat van opsteekt. In elke aflevering overlopen we kort een van die financiële parameters of waarderingsratio's, wat die betekent, hoe je die kunt gebruiken en wat de eventuele valkuilen zijn. Danny, de tweede in de reeks is de zogenaamde koersboekwaarde. Book value noemen ze hem ook wel, ja. in het Engels. Als we die bekijken, wat doet die precies? Waar bestaat die koersboekwaardeverhouding uit?
Ja, dus wij gaan opnieuw kijken naar de koers van het aandeel, hè, dat we elke dag en op elk moment kunnen volgen. En daar gaan we dan de boekwaarde, de boekhoudkundige waarde of het eigen vermogen van het onderliggende bedrijf tegenaf zetten. Het eigen vermogen, ja, dat is zo de optelsom van de activa, de fabrieken, de toestellen, de klantenvordering, de liquiditeiten die op de balans staan. En daar gaan we dan van aftrekken, uiteraard, de bankleningen, de leverancierschulden en dergelijke, leasingcontracten, dat soort zaken. En dat geeft ons dan de boekwaarde.
Ja, ja, ja. Ze noemen het soms ook wel de liquidatiewaarden. Wat bedoelen ze daar precies mee?
Ja, dat is eigenlijk hetgeen dat overblijft, hè, wat een bedrijf waard is. Als je al die activa die we daar straks hebben opgesomd op de balans, als je dat allemaal zou gaan verkopen, hè, de fabrieken en dat soort zaken, en daar dan natuurlijk je schuldeisers mee gaat afbetalen, wat schiet er dan over? Dat is een beetje dan de boekwaarde of het eigen vermogen van dat bedrijf.
En nu al die posten die je net hebt opgenoemd, ja, die halen we uit de balans, ja. Die voor elke beursgenoteerde onderneming online te vinden is. Maar wil het zeggen, als die aan bepaalde waardes in die balans in de boeken staat, dat het dat ook werkelijk dat waard is? Of is dat soms met een korrel zout te nemen?
Ja, daar moeten we toch ook een beetje voor waarschuwen om dat niet één op één te zetten, omdat ja, de boekhouding moet zo dicht mogelijk aansluiten bij de realiteit. Maar ja, in de praktijk kunnen er toch afwijkingen zijn. Dus plots kan door een omstandigheid een bepaald gebouw veel meer waard worden, omdat daar in de buurt een weg of iets anders komt, hè, een externe factor. Maar dat kan de waarde van dat gebouw daar toch wel extra opdrijven. Hè, dus dat die verkoop uiteindelijk veel meer gaat opbrengen. Aan de andere kant kan het ook zijn dat er een nieuwe technologische evolutie is in een bepaalde sector, waardoor bepaalde technologie, die op de balans nog een vrij grote waarde heeft, dat die in realiteit veel minder waard is geworden. En dus dat je er, als je dat verkoopt, ook veel minder gaat voor krijgen. Dus het moet een beetje een reflectie zijn, maar dat is niet altijd één op één. En daar moeten we toch ook wel rekening mee houden.
Ja, en nu even heel concreet, als je zo'n koersboek wilt berekenen of wilt weten hoe hoog of hoe laag die is, ja, hoe pak je dat aan? Waar haal je welke informatie en hoe zet je die tegen elkaar af?
Dus ja, je kan kijken dus naar de beurswaarde, hè, want het eigen vermogen op de balans, hè, dat kan je terugvinden. Dat kan je dan zetten ten opzichte van de marktwaarde van een bedrijf. Hè. Bijvoorbeeld Resilux is een goede 300 miljoen waard. Het eigen vermogen zit in de buurt van 150 miljoen. Ja, dan heb je een koersboekwaarde in de buurt van 2. Of je kan ook kijken naar de koers en dan moet je die boekwaarde die je kan terugvinden, moet je dan delen door het aantal aandelen dat er zijn. En dan kan je dus direct de koersboekwaarde berekenen per aandeel.
Ja, en nu, ja, je vermeldde net, bij Resilux komt dat neer op 2.
Ja.
Daarmee heb je één cijfer van die koersboekwaarde, maar heb je daarmee voldoende als belegger? En waar moet je verder nog rekening mee houden? Want ja, het is de bedoeling om op basis van die boekwaarde een beetje te kunnen inschatten of een bedrijf goedkoop of duur noteert. Heb je daar voldoende mee of zijn er nog andere dingen nodig?
Nee, dat is zoals we vorige week ook zagen bij de koerswinst. Ja, één cijfer op zich... dat zegt niet alles en zeker niet te veel. En dat is soms de valkuil. En mensen zeggen, ja, oké, we weten het cijfer. Het is laag, dus automatisch gaan we dat aandeel kopen. En zo is er vaak de mening van, ja, de koersboekwaarde onder 1, hè, dus onder die liquidatiewaarde, ja, dat is zeker een ondergewaardeerd aandeel. Dat is niet noodzakelijk zo. Want uiteindelijk, ja, wat doe je met dat eigen vermogen? Welk rendement kan je erop realiseren? Dat is heel belangrijk om die koersboekwaarde juist te gaan interpreteren. Als je een verlieslatend bedrijf bent, ja, dus een negatief rendement op je eigen vermogen haalt, ja, dan kan het zijn dat die koersboekwaarde inderdaad onder 1 zal noteren. Maar dat wil daarom nog niet zeggen dat je dat aandeel dan meteen op de kop moet tikken, want ja, als dat blijft, ja, dan gaat dat eigen vermogen alsmaar verder zakken en gaat de markt dat bedrijf altijd maar lager inschatten. Daarentegen, als je een zeer hoog rendement op je eigen vermogen kan realiseren, ja, dan mag die koersboekwaarde ook wel een stuk hoger zijn.
Zijn er eigenlijk veel verschillen tussen sectoren wat betreft boekwaardes, waaraan ze noteren en waar kunnen we dat in, ja, waar ligt dat aan als daar grote verschillen in zijn?
Ja, dat is ook een heel belangrijk punt dat je daar aanhaalt, dat inderdaad, en dat maakt ook soms nodig van ook binnen sectoren koersboekwaardes te gaan vergelijken en niet automatisch tussen sectoren en te zeggen dan de conclusie, ja, bedrijf A uit sector X heeft een zeer hoge koersboekwaarde en bedrijf B uit sector Y heel laag, dus ik koop dat tweede. Nee, dat is zeker niet zo, omdat het heeft te maken met dat bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de interim sector, bijvoorbeeld softwarebedrijven, ja, daar kan je met relatief weinig activa toch heel veel winst genereren, heel veel omzet genereren. En dus daar ga je zien dat in die sectoren het klassiek zo is dat zeer hoge koersboekwaarde verhoudingen zijn, terwijl bijvoorbeeld in de automobielsector, ja, daar heb je heel veel activa, heel veel fabrieken nodig, gebouwen en dergelijke. Ja, daar zal de koersboekwaarde traditioneel een pak lager zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je dan dat softwarebedrijf niet mag kopen en automatisch die automobielproducent wel moet kopen.
En door naar de boekwaarde te kijken, hecht je eigenlijk ook als belegger een beetje vertrouwen op wat er in de boekhouding van die bedrijven staat. Nu is daar soms ook wel wat argwaan tegenover. Aswad Damodaran, die professor aan de universiteit in New York, is daar heel sceptisch over. En hij zegt dat de koersboekwaarde een van de meest overschatte waarderingsratio's is daarom. Dus ja, ja. Waar moet je nog op letten wat betreft die boekhouding en de waarde die de boekhouding aan dat eigen vermogen hecht?
Ja, en dan het probleem situeert zich bijvoorbeeld op het vlak van immateriële activa, dus die niet heel materieel zijn. Ja, een gebouw, daar kan je door iemand laten schatten, hè, door een vastgoedexpert, en ja, die zal er wel niet ver naast zijn. Maar immateriële activa, hè, bijvoorbeeld, daar zit goodwill onder. En dat is hetgeen dat je meer betaalt dan de boekwaarde van een bedrijf bij een overname. Maar je kan dat ook zwaar gaan overschatten. Hè. Dat is altijd een risico dat je een miskoop doet en dat je eigenlijk veel te veel hebt betaald. En dan heb je zogezegd een hoge boekwaarde en dus een lagere koersboekwaardeverhouding. Maar ja, die is eigenlijk opgeblazen. Dat is een beetje hete lucht op die balans en dat klopt niet meer. Zo heb je ook nog ander immaterieel actief, dat is merknaam, merkbekendheid. Ja, de ene keer is dat veel, maar als er een schandaal is in een bedrijf, ja, dan gaat dat volgend jaar veel minder zijn. En dat kan ook evolueren in de geschiedenis. En vandaag zijn merknamen als Amazon en dergelijke gigantisch veel waard. Nokia was dat ook 20 jaar geleden, maar nu is die merknaam veel minder waard. Dus dat zijn zaken die heel snel, heel sterk kunnen evolueren en die u kunnen enorm misleiden als we dan kijken naar een koersboekwaardeverhouding.
Ja, en als je dan kijkt naar de algemene ontwikkeling van onze economie en het type bedrijven dat er al maar belangrijker in wordt, wat kunnen we dan zeggen over de relevantie die de koersboekwaarden in de toekomst nog zal kunnen spelen, denk jij?
Ja, ik denk koersboekwaarde dat het toch vooral heel goed paste in een industriële omgeving met bedrijven die heel veel activa hadden om te fabriceren en zo, maar we zijn meer en meer overgeschakeld naar een diensteconomie. En daar is de relevantie toch een beetje beperkter, juist omdat je dus veel minder activa hebt op die balans, maar toch geweldige, fantastische winsten kunt genereren. En dat zijn vaak recente uitblinkers geweest. Ja, als je puur zou kijken naar koersboekwaarden, dan zou je veel van die verhalen uiteindelijk gemist hebben, hè, omdat die een zeer hoge koersboekwaardeverhouding hebben. Mm-hmm. En dat is dat op dat vlak dan toch wel een beetje misleidend geweest. Dus toch niet altijd even relevant voor alle sectoren. En binnen een sector kan je er wel meer mee aan de slag gaan. Maar om sector te gaan vergelijken, is koersboekwaarde toch wel een heel gevaarlijke indicator.
Ja, ja, vooral nuttig voor bedrijven met veel tastbare zaken op de balans. En opletten voor eventueel hete lucht op de balans, heb ik ervan onthouden.
Absoluut.
Je bent heel hard bedankt voor jouw inzichten hierover. En graag tot de volgende aflevering.
Tot de volgende keer.
Tot zover deze aflevering van de Back to Basics podcast van Inside Beleggen. Bedankt voor het luisteren. Aarzel zeker niet om de podcast te delen of om een recensie achter te laten via uw podcast-app.